Jongens en meisjes, toen ik zat na te denken over hoe mag ik nu uitleggen wie God is aan de hand van de Bijbel, en ik bladerde door de Bijbel, toen dacht ik, dit is mooi. En dit wil ik graag voorlezen, en dat ook graag. Uiteindelijk heb ik voor 3 stukjes gekozen. 2 uit het Oude Testament en 1 uit het Nieuwe Testament. En we lezen met elkaar allereerst uit Exodus 34. We kunnen er namelijk niet omheen. Dat moeten we ook niet willen, niet meer willen. Om iets over de Heere te zeggen als onze God, zonder dat we daarmee ook luisteren hoe hij zich bekend maakte aan zijn oogappel, Israël. Dat vinden we in hoofdstuk 34 van Exodus. En we lezen met elkaar de eerste 10 versen. En dan hoor je dat de Heere hele bijzondere namen heeft. Dat Mozes hele bijzondere dingen over de Heere zegt. Toen zei de Heere tegen Mozes, hou 2 stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. En vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen, en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het klein vee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hiel Mozes 2 stenen tafelen uit zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heere hem geboden had. En hij nam de 2 stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, hoofdletter hij, hè? Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde, 3 kernwoorden voor de zonde in het Oude Testament, vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het 3e en 4e geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Toen zei hij, de Heere dus, zie ik sluit een verbond ten overstaan van heel uw volk, zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Die woorden gelden tot op de dag van vandaag. We gaan met elkaar verder bladeren naar de profetie van Jesaja. En we lezen uit hoofdstuk 40, de versen 25 tot en met 31. Daar zegt de Heere opnieuw iets over wie hij is en wat we van hem mogen verwachten. Jesaja 40, vers 25 tot en met 31. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde van de aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Tot slot bladeren we naar het evangelie van de Heere Jezus. Zoals Johannes dat heeft opgeschreven, het eerste hoofdstuk. We lezen met elkaar de versen 14 tot en met 18. Woorden van Johannes over de Messias van Israël die beloofd was, die gekomen is. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die hem dus wel heeft gezien en hem zo goed kent, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing uit het woord van God. Voordat we met elkaar beginnen bij artikel 1, een paar inleidende opmerkingen zoals u dat ook kunt terugvinden op de handout. Is het nodig om anno 2021 een belijdenisgeschrift van zoveel 100 jaar oud voor het voetlicht te brengen? We hebben toch de Bijbel? Niet eens zo heel lang geleden sprak ik een evangelische broeder die dat zo even triomfantelijk tegen me zei. Jullie en de belijdenisgeschriften, wij hebben gewoon de Bijbel. Waarbij ik het niet kon nalaten om even te plagen en te reageren met, dat is ook een dogma, zo'n uitspraak. Dat is een hele belijdende uitspraak. Wij hebben alleen de Bijbel. Want door al die eeuwen van christendom heen blijkt, zet 10 christenen met 1 Bijbel in 1 kamer. En je komt erachter dat bepaalde Bijbelteksten toch wel even doordenking vragen, want er is verschil van interpretatie. En daarom is het goed dat wij ook in de leerdiensten van de komende tijd gaan ontdekken dat als we grondig op zoek gaan naar wie God is en hoe hij schiep en hoe hij verlost en hoe hij zijn kerk in stand houdt en waarom wij zeggen dat de Bijbel het gezagvolle woord van God is, dat wij er diep van doordrongen raken dat Bijbel lezen met het hulpmiddel van een belijdenisgeschrift ons aanzet tot helderheid van denken. Dat het ons ook helpt om een krachtig getuigenis te geven aan de jongere generatie. Om verantwoording af te leggen naar buiten toe. Laat dat nou het motto zijn wat op de eerste versie van de Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Bres stond. 1 Petrus 3 vers 15. Dat wij geroepen zijn om altijd verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Het gaat niet om een droge, dorre leer. Dat zullen we echt op verschillende momenten wel gaan ontdekken. Maar het gaat over een getuigenis van de hoop die in ons is. Ik kwam bij de voorbereiding een artikel tegen van de Amerikaanse predikant Jared Wilson, waarin hij betoogt, iedere christen hoort een theoloog te zijn. En hij vertelt in dat artikel over de gefronste wenkbrauwen van zijn gemeenteleden, toen hij dat zo stellig poneerde. U kent dat misschien wel en misschien begint het bij jou ook wel te kriebelen als je dit hoort. Dan ben je bang voor een te hoog geleerd gehalte. Staat toch in de Bijbel dat we moeten worden als een kind? Is dat niet een beetje te academisch? Nee. Allereerst omdat dat woordje theologie heel eenvoudig betekent. Theo, theos is God en logos is kennen. Dat je God leert kennen. Dus gestructureerd nadenken over wie God is, helpt je. En dan noemt hij drie argumenten om te ontdekken, het is allereerst een plicht. God maakt zich toch bekend? En hij doet dat niet door vage visioenen of hier en daar een keer een droom. Maar door een Bijbel vol van beschrijvingen wie hij is. Hoe God omging met zijn volk Israël tot en met de dag van vandaag. Hoe hij zich bekend maakte in zijn Zoon Jezus Christus, die hier op deze aarde heeft geleefd, is gestorven en weer is opgestaan. Hoe die machtige, wonderlijke werken van hem door de geest met Pinksteren de wereld zijn overgegaan. En hoe hij apostelen heeft geïnspireerd om hoog op te geven over de drie enige God in de brieven van Paulus en Jacobus en Petrus. Het is een plicht om je te verdiepen in God. Daarmee doen we God recht. Hij vraagt daarom. Hij wil gekend worden. En daarom is het zo mooi als je merkt, Bijbelstudie is niet iets voor gevorderden. Alleen, Bijbelstudie is een basale behoefte van iedere christen. Niet alleen om weerbaar te zijn naar buiten, dat zei ik al. Maar ook om gevoed te worden. Ik heb het pas nog op catechisatie gezegd. Heel vaak las ik een stukje in mijn stille tijd en deed ik daarna een gebed. En ik ben erachter gekomen dat dat zo'n mooie volgorde is. Dat als je iets over God leest, je de woorden in de mond krijgt om tot hem te spreken. U zegt in uw woord, u bent genadig. Heere, toon mij uw genade. U zegt dat u machtig bent, Heere. Er is zoveel in mijn leven wat maar niet opgelost wordt. En toch bent u het. Wilt u mij leren om met Job al strijdend met u te ontdekken wat uw plan is met al deze dingen in mijn leven? Het is een plicht om serieus de Heere te leren kennen. Om over hem na te denken. En beter te leren kennen. Ten tweede is het ook onmisbaar voor de verlossing. God maakt zich immers bekend door de prediking van het woord, door het getuigenis van de profeten, door de dwaasheid van de prediking, waarin het woord centraal staat. Zo leer ik de Heere kennen. En het geeft mij ook inzicht om gezond te leven. Want het gaat er niet alleen om, ik zeg het nog maar een keer, dat ik gered ben. Dan zou ik ook aan het einde van mijn leven nog net iets kunnen ontvangen, zodat ik toch in de hemel kom of op de nieuwe aarde terechtkom. Maar juist is mijn verlossing ook een proces van dagelijkse bekering, van groei in de volharding. En wat heb je het dan nodig als je verzocht wordt om de dingen te kunnen plaatsen? Waarom de dingen zo gaan in je leven? Hoe ging dat bij Abraham? Wat zei Paulus daarover? Wat heeft Jezus nou gezegd? En tenslotte, dat vind ik ook een hele mooie. Als het doel van studie in het woord is, dat je verlangen krijgt om te gaan zingen, om God te gaan prijzen, om hem te aanbidden. Laatst sprak ik een oude man die dit punt zo mooi kenbaar maakte. Hij zei, ik weet niet wat het is om straks met een lichaam zonder zonde en met een verstand zonder beperking te kunnen. Maar dat zou geweldig zijn op de nieuwe aarde. Maar nu merk ik met vallen en opstaan, hoe meer ik de Bijbel lees, hoe meer preken ik hoor, hoe meer ik me erin verdiep, hoe kleiner ik word en hoe groter God voor mij is. Dat je ontdekt dat de helft je inderdaad nog niet is aangezegd in je leven. Maar dat iedere keer als je die Bijbel opendoet, je dat niet doet als student, om nog eenmaal door die lastige stof heen te gaan, zodat je je diploma krijgt. Maar zoals een kind vader leert kennen. Of met een ander beeld uit de Bijbel, om als man en vrouw elkaar in het huwelijk steeds meer en meer te leren kennen. Dat als intro. Dan nog een paar praktische opmerkingen. Ik ben van mening dat ook als het een leerdienst is, of het nu over de catechismus gaat of over de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat het woord centraal moet staan. Dus ik ga niet alleen maar het artikel als uitgangspunt nemen, maar ik probeer steeds met Bijbelse verwijzingen de komende tijd te laten zien wat de waarheid van deze belijdenis is. En verder maak ik daar praktisch gezien bij gebruik van een handout. Dat helpt u en mij om het overzicht ook te bewaren. U zult ook merken dat ik keuzes moet maken. Er komen nog hele lange artikelen, jongens en meisjes. En dat zijn zulke lange zinnen, dan moet ik hier en daar een keer knippen. En dan kies ik er soms ook voor om bepaalde dingen even te laten liggen. Of dat ik denk, het is zo uitgebreid. Ik doe artikel 6 en 7 bijvoorbeeld samen. Dan weet u dat alvast. En tot slot, we kunnen er niet omheen om ook vanmiddag even met elkaar stil te staan bij de achtergrond van de tijd waarin de Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven en de man, de auteur ervan. En ook hier geldt, dit is geen les kerkgeschiedenis. Dit is de verkondiging van wie God is. Maar het helpt wel, net als wij dat wisten bij Jacobus. Wie was hij? Van wie was hij een broer? Wat was zijn functie? Helpt het om zijn woorden te begrijpen? Doe ik even een voorzet, een paar dingen die Guido de Bret typeren en de tijd waarin hij leefde. Het was een tijd waarin de Rooms-Katholieke Kerk niet zo zachtaardig en zo vriendelijk was. Er was zelfs sprake van inquisitie. Mensen gingen de brandstapel op. Mensen werden opgehangen, net zoals Guido de Bret is overkomen. Waarom? Omdat ze gereformeerd waren. En dat was in die tijd echt een, mag ik het even zo zeggen, oneerbiedig misschien, maar zo bedoel ik het niet, een irritant de luis in de pels van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heerlijke radicale evangelie, dat zorgde ervoor dat allerlei praktijken in de Rooms-Katholieke Kerk verdacht werden gemaakt. En terecht, maar als je daar aan vast wil houden, dan moet je die tegenstanders de mond snoeren. Nou, dat werd veelvuldig gedaan. Dus laten we niet denken dat Guido de Bret dacht van, nou, laat ik er eens voor zorgen. Ik heb toch niet zoveel te doen om eens iets heel ingewikkelds over God te gaan zeggen, in de hoop dat even daarna mensen er nog wat aan hebben. Nee, was trouwens ook niet zozeer alleen maar bedoeld voor gereformeerden onder elkaar. Zo van, nou, dit beleiden wij. Bijvoorbeeld de Heidelberger Catechismus is bedoeld om de kinderen van de gemeente meer kennis te geven van het christelijk geloof. De Nederlandse geloofsbelijdenis was apologetisch van aard. Om juist naar buiten toe de Rooms-Katholieke Kerk en de overheid, Philip II, die als eerste een exemplaar kreeg, duidelijk te maken, wat wij belijden gaat misschien wel tegen de gangbare theologie van die tijd in, maar het heeft wel goede papieren. Wij leggen uit waarom we dit geloven. En steeds weer komen dan die Bijbelse bewijzen. In de eerste versie stonden ze er ook allemaal onder. Die verwijsteksten. Die zijn helaas weggevallen, maar u vindt er een paar terug in de handout. Steeds. Dus, je ruikt de geur van brandstapels. Je proeft tussen de regels door. Dit is geloofstaal. Koste wat het kost. Al moet ik mijn leven ervoor geven, maar anderen moeten dit ook horen. Hier word je gelukkig van. Dit is het fundament van een leven met de Heere. De tijd. En de persoon, Guido. Aangrijpend, als je van hem leest. Dat hij in de gevangenis zit. En het vel op alle plekken van zijn lijf is beschadigd. Door mishandeling, door de boeien waarin hij zit. Hij was ook gewoon in een Rooms-Katholiek gezin geboren. Was de toneelschool gaan doen, hield van schilderen. En kwam erachter dat er prachtige Bijbelse verhalen waren die je zo mooi kon uitbeelden. En om die schilderijen te kunnen maken, moest hij de Bijbel lezen. En God zei, nou leg ik even mijn vinger op jou. Als jij mijn woord gaat lezen om het uit te schilderen, dan ben je voor mij. En hij kwam tot omkeer. En ontdekte dat die waarheid zo anders is als die altijd had gehoord. Dat je niet bang hoeft te zijn voor God tot je laatste snik of je wel genoeg hebt gedaan. Dat je niet hoeft af te rekenen en te betalen om je zonde vergeven te krijgen. Maar dat je het geheel en al met God kan en mag wagen door het geloof uit genade alleen. Daar werd hij zo vol van vuur, dat hij deze geloofsbelijdenis heeft geschreven. Die uiteindelijk terecht kwam bij de vorst. En kort daarna leverde hem dat op. Gevangenschap. En in die gevangenis heeft hij brieven geschreven waar ik uit heb geciteerd in de handout. Waarbij je proeft dat deze man, hoeveel die ook van Catharine, zijn vrouw, hield, de liefde tot Christus hem staande hield. Beschouw het als een eer dat u een echtgenoot hebt gehad die door God de kroon van de martelaren krijgen zal. Ik vraag je, mijn lieve trouwe gezellin, om je met me te verblijden en de goede God te danken voor wat hij heeft gedaan. En zijn laatste woorden, 31 mei, 1567, om 6 uur in de morgen, waren: wees onderdanig aan de overheid, maar ook trouw aan de waarheid. Wat een hele actuele belijdenis, ook vandaag. Beide. Trouw aan de waarheid, onderdanig aan de overheid. Wij zouden zeggen, die overheid die het zwaard hanteert om zo'n christen. Hij kwam niet in opstand. Maar hij leefde wat Christus heeft voorgedaan. 6 uur in de ochtend, moet je je voorstellen, waren er 1000 mensen opgetrommeld die dit moesten zien. Hoe hij aan de galg zou gaan. En als hij het schavot opkomt, wilt hij gaan bidden, maar dat wordt hem verboden. Het enige wat hij dan nog kan zeggen is: wees onderdanig aan de overheid, wees trouw aan de waarheid. En dan schoppen ze een trapje onder hem vandaan en daar hangt hij. Zo'n tijd. Wat een geloof. Het mocht hem alles kosten. Om wat te doen? Om vanavond dan maar in te zetten met: wie is God? U ziet helemaal bovenaan aan de handout. Dat zal ik steeds proberen te doen. De klassieke versie, die nemen we als uitgangspunt, anders wordt het wat verwarrend. Maar daarnaast heb ik ook een eigen tijdse weergave genoteerd van dokter Weverboom. Die heeft een prachtig boek, Kostbaar Belijden, over de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven. Dus als u dat nog eens erbij wil lezen of ernaast wil lezen, dan ziet u meteen dat ik daar ook dankbaar gebruik van heb gemaakt. Zonder te kopiëren uiteraard. Zullen we de tekst eens lezen? En ik kan me voorstellen, ik ben benieuwd hoor, maar als je het nog niet had gelezen en naar deze weergave van zo'n gepassioneerde christen, iemand die zo dicht bij God leeft, die zo intiem met Christus verbonden is, dat hij zo machtig getuigenis geeft, zelfs als het hem zijn leven kost, dat je denkt, is dit dan niet een beetje, nou vult u het zelf maar in. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Ik kom er zo nog wel even op terug. Of het terecht is dat wij denken, is dit niet wat afstandelijk? Zeker dat eenvoudig geestelijk wezen. Nou moet u weten dat dit natuurlijk ook een Nederlandse vertaling is van het Frans, waarin het oorspronkelijk geschreven is. En dat je altijd andere dingen kunt noemen. Ik word even afgeleid, ik hoor wat geluid, maar dat is niet één van u. Misschien een telefoon of zo. Dus we moeten erop letten. Het is in een andere tijd, het zijn andere woorden, maar we moeten het elke keer weer toetsen of het Bijbels is. Nou, dat gaan we met elkaar doen. En dat doe ik aan de hand van het thema Onze God. En aan de hand van 4 punten. Wij, namelijk, wij noemen hem met hart en mond de ware, de ene God. En vervolgens denken we aan hem, hij. We lezen 6 eigenschappen die bij de Heere God passen. Ten derde kijken we naar hij en wij. Er zijn namelijk ook eigenschappen van God die hij aan ons geeft. Wij worden niet almachtig. En wij zijn niet in die zin eeuwig. Maar als het gaat over Gods rechtvaardigheid en zijn wijsheid, dan deelt hij dat uit. Hij en wij. En we eindigen met de lofzang. Onze God. Wij, hij, hij en wij. En de lofzang dat God een overvloedige fontein van alle goed is. Ik dacht, hoe kan ik nou het zo persoonlijk maken dat we ook beseffen waar het om gaat? Nou, door dit thema, onze God. Soms gebeurt het dat kinderen hun vader iets zien doen. Dan kijken ze elkaar zo aan. Dan kijken ze nog eens een keer. Als pa in zijn eentje zo die grote stoel even voor mama optilt en aan de kant zet. Dat is nou onze vader, hè? Zie je dat? Dat kan die even. Als het goed is, kun je zo nu en dan eens even kijken als kinderen onderling. Hoe groot is pa? Hoe lief heeft hij ons? Laat dat de manier zijn waarop we het geloof van God en in God beleiden. Dit is onze God. En wij mogen hem beleiden met mond en hart. Dat is dus de Heere kennen op basis van een relatie. We zeggen dat niet alleen maar met de mond na. Maar gelovig beleiden is ook met heel je hart daarop betrokken zijn. Heere, dit bent u. Nadrukkelijk wordt er in meervoud gesproken. Wij. Wij beleiden. En wat is beleiden? Beleiden is bijbels gezien nazeggen wat God van zichzelf zegt. Als je beleidenis van het geloof aflegt, dan zeg je ja. En jouw ja is een echo op het spreken van God. Ik ben de barmhartige, de genadige, de rechtvaardige, de heilige. Ja, Heere, dat geloof ik met heel mijn hart, ook voor mij. Ik heb de wereld zo lief dat ik mijn zoon heb gegeven. Opdat ook jij gelooft. Ja, Heere. Ik zeg Jezus namens mijn vader. Ik vraag je om mij na te volgen. Maar houd rekening met het kruis van de zelfverloochening. Ja, Heere. Heb goede moed. In de wereld zul je verdrukking hebben. Ik heb de wereld overwonnen. Ja, Heere. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Mijn genade is jou genoeg. Ja, Heere. Dat is beleiden. En het bijzondere is dat dat beleiden ook meezeggen is. Wij zijn niet voor het eerst mensen die het wiel moeten uitvinden. Wij zijn niet voor het eerst mensen die woorden moeten kiezen over wat geloven is. Wij zeggen het mee. Allereerst met Israël. Daarom vind ik het zo mooi, hè. Vind ik echt een waardevolle toevoeging en, nou ja, vooruit. Ik vind het ook een noodzakelijke toevoeging van Verboom. Dat wij zeggen, wij beleiden met hart en mond dat we geloven in God. En dan voegt hij er iets aan toe. Hij is de God van Israël. Het grootste gedeelte van onze Bijbel gaat over wie God is. Als verbondsgod voor Israël. En wie hij straks zal blijken te zijn. Bij het einde der tijden. Als hij terugkomt op al die beloftes die nog openstaan. Als wij zo de Bijbel lezen. Dan mogen wij met David, met Daniel, met Jeremia, met Mozes meezeggen. Mensen als Mozes. Die als enige door God geduld werd op de berg. Met wie God sprak. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Mozes die het voor het eerst hoorde. Wat Gods naam was. Ik ben die ik ben. Wij mogen het meezeggen met Jezus Christus. Die als geen ander kon zeggen. Nog veel meer dan Mozes. Ik heb God wel gezien. Ik kom bij het hart, de boezem van die grote God vandaan. Ik weet wat ik getuig. Nee, sterker nog, meervoud. Wij weten wat we getuigen. Zo is Jezus op de aarde gekomen. Heeft ons inzicht gegeven in wie God is. Als het gaat over vergeving. Als het gaat over Gods liefde. Als het gaat over Gods heilige toren. Als het gaat over het herstel van alle dingen. Nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het vlees geworden woord. De Messias van Israël. Leert ons wie God is. Wij zeggen dat mee. En ook met het getuigenis van de apostelen. In het Nieuwe Testament. En dan kom ik, zoals ik dat had beloofd, bij... Ja, zoals u het nu zegt, dan klinkt het wel aantrekkelijk. Maar ik kom weer even terug bij, zoals Guido de Bree het formuleert. Eén enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Is die woordkeus wel helemaal de onze? Nee, natuurlijk niet. Net zo goed als je dat kunt hebben met een oude Bijbelvertaling. En je helemaal opgevoed bent in de taal van vandaag. Dat je woorden als wrocht en mitschades en dweil, niet meer helemaal plaatsen kunt. Maar dat wil niet zeggen dat we dan het maar aan de kant moeten leggen omdat het ons niet raakt. Dan moeten we doorboren naar het hart van wat hier klopt. En ik denk dat ik niet eens zoveel rare sprongen hoef te maken om het toch dichtbij te brengen als we die vertaalslag maken. De Bree blijft dicht bij het Bijbels getuigenis. Allereerst zegt hij, dit is wat wij mogen doen. Namelijk belijden dat wij God kennen als een God die één is. Dat is een regelrechte verwijzing naar Deuteronomium 6. Ik ga dat niet nog een keer herhalen. Vanmorgen naar verwezen en die keren daarvoor al naar verwezen. De Heere uw God is één. Dat wil zeggen de enige ware God, maar ook de ongedeelde God. Met eerbied gesproken, uit één stuk. Jij kunt hem niet dienen met een deel van je leven. En je krijgt hem ook niet voor de helft. Alleen zijn barmhartigheid. Of alleen zijn rechtvaardigheid. Alles in God is één. Zo dienen wij God. Als de enige ware God. En weten wij dat hij in ons hart zijn geboden schrijft. Zo dienen wij hem door Christus Jezus en mogen zeggen, uw Vader, onze Vader. Dat heeft hij beloofd. Hij heeft het tegen Maria gezegd voordat hij naar de hemel ging. Maria, ga mijn broeders vertellen. Ik ga heen aan jullie God en mijn God, mijn Vader en uw Vader. Opgenomen in het huisgezin van God. Die ene God gaf zijn zoon. En die zoon heeft gezegd, zie hier. Ik en de kinderen die mij gegeven zijn, ik breng ze allemaal thuis. Kun je over God wel spreken als een wezen? Nou, ik vind persoonlijk dat dat vandaag inderdaad wel heel afstandelijk is, vindt u niet? Dat is ook een beetje het gedachtegoed in onze psalmberijming, heilig opperwezen. Dat woord komen we als zodanig in de Bijbel niet tegen, maar we kunnen het wel lezen als zijnde degene die bestaat, de onzichtbare. God is een geest. Je krijgt hem niet in de vingers, je kunt hem niet uittekenen, maar hij is er zo radicaal, zo heerlijk, zoals hij zichzelf bekend gemaakt heeft. Mozes die had zo graag de heerlijkheid van God gezien en God zei, je hebt de schoenen al van de voeten, hè? Maar dat gaat niet goed komen. Iemand die nog geen nieuw lichaam heeft, die kan mij niet zien en leven. kun je gewoon niet aan. Als ik mijn glans, mijn heerlijkheid. Kijk nou eens naar die braamstruik. Dan staat Mozes daar te beven. En later zegt hij, toon mij uw heerlijkheid, Heere. En dan zegt de Heere, wie hij is. En dan maakt hij zich bekend met die naam. Die naam die zoveel betekent. Daarom hebben we Exodus 34 ook gelezen. Als God zegt, ik ben die ik ben, dan blijft hij de genadigde, de getrouwe. De God waar je nooit mee kunt spotten. Never niet. Van wie je zijn genadegaven niet mag misbruiken, maar aangrijpen als hoop. Die God uit één stuk, wiens naam is, ik zal er zijn. Hoe wonderlijk mooi is die naam van de Heere. Hoe diep onder de indruk kan ik zijn als ik de regenboog zie staan. Cruciale momenten in het leven. U spreekt, Heer. Die God mag ik dienen. De betrouwbare. Zo noemen wij onze God. Verboom die schrijft in het boek wat ik las en u aanreikte. Dat heel opvallend is in het Oude Testament. Hoe in de psalmen met name en bij de profeten het noemen van God geen vloek is. Het noemen van God geen abstract begrip is. Maar het aanroepen. Het met God spreken. Geloof in relatie, geloof in verhouding. O almachtige God. U die rechtvaardig bent. Dat zijn geen loze kreten. Dat is een diepe band tussen God en schepsel. We gaan naar het tweede punt. Hij. En dan volgen de 6 eigenschappen, hè, van de Heere God. Calvijn noemt dat deugden, Karel Barth noemt dat volkomenheden. Dat vond ik ook wel mooi. Sowieso wel eens mooi om Karel Barth ook eens positief te waarderen in onze gezindte. De Heere God, jongens en meisjes, wordt hier genoemd door degene die geloven eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig en almachtig. Dat zijn allemaal dingen die horen echt bij de Heere God. Zelfs de kinderen van God, zelfs als ze door geloof aan hem verbonden zijn, krijgen dat niet. Dat is echt voor de Heere. Maar het heeft ons natuurlijk wel wat te zeggen. Want als wij dat niet hebben en we vastlopen met hoe het in ons leven gaat en denken dit wordt een puinhoop, dit blijft een puinhoop. Dat je in situaties in je leven verzeild raakt, dat je denkt, wat moet ik doen? Een kind. Mijn huwelijk. Mijn gezondheid. Mijn baan. Hoe moet het? En dat je merkt de kracht van theologiseren, de kracht van beleiden, van christelijk leven is dat je put uit God die heeft wat mij ontbreekt. En dat niet betekent dat alles opgelost wordt, maar wel alles in zijn hand zit. Hoor maar, God is eeuwig. Ik heb voor mezelf een studie gedaan in de voorbereiding van de preek op hoe vaak dat voorkomt, dat God de eeuwige God wordt genoemd. Veel vaker als dat ik gebruik in mijn gebed. En uitgerekend op momenten, weer in het leven van het volk Israël, dat ze zo persoonlijk in de knel zitten, blijkt het voor God een argument te zijn om te wijzen op, kijk nou eens wie jullie dienen. Kijk nou eens hoe ik ben. Ik die met jullie begonnen ben. Ik ben de eeuwige God. Deuteronomium 33, vers 26. Jeshurun. Je zou het misschien wel als een koosnaam van de Heere mogen noemen voor zijn volk. Lieveling. Oprechte. Heere, kunt u dat nou zeggen van dat volk? U weet toch ook wel, ja. Ze waren niet meteen alleen maar dankbaar, hè, toen ze uit Egypte... Nee. Ze hebben het er zelfs naar gemaakt dat, ja. Maar de God die eeuwig is, die nooit begonnen is met te bestaan, die nooit ophoudt. Die alle tijden eeuwen overzag. Die, terwijl de aarde nog woest en ledig was, al de naam kende van al degene die hij zou scheppen. En die door zijn voorzienigheid zouden geboren worden. Die op de hemel rijdt. Is de God die u helpt. Soms denk je, hoe kom ik er doorheen, door mijn leventje? Hoe krijg ik dat nou allemaal verklaard? Auschwitz, concentratiekamp, abortus, euthanasie. Laat u dat nou allemaal, liet u dat nou allemaal gaan? Waar was u? Of in je hele kleine eigen leventje, heren, waar was u toen ik het zo moeilijk had? Ja, echt, ik kan er soms weer even door als iemand zegt, weet je nog, dan moet je eens achterom kijken. En dan zegt God, mijn lieve kind, toen jij pas een paar stappen zag staan, toen heb ik jou gedragen. Ja, maar de volgende dag denk je, wanneer dan? Waarom voel ik er niks bij? Is geloof dan maar gewoon dwars tegen alles in? Dan klinkt die bemoediging van de Heere. De eeuwige God is er voor je om te helpen. Als een woning. Onder u zijn eeuwige armen. Zo is God. Of wat te denken van Romeinen 16. Daar brengt Paulus aan het einde van die machtige brief de eeuwige God ter sprake als het gaat over geloofsgehoorzaamheid. Heb je daar ook wel eens moeite mee? Als Jacobus weer eens op bezoek komt bij je. Of als je jezelf tegenvalt. De momenten in je leven zijn dat je denkt van ik zou zo graag meer en ik zou zo... Paulus schrijft, al die eeuwen door zijn de dingen verborgen geweest. God zal ervoor zorgen dat je vaststaat. En je leeft nu in een tijd waarin de profetische schriften onder al de heidenen bekend zijn gemaakt. Dat heeft God bevolen. Om ze alle tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Dus ook mij. Ik die helemaal niet bij Israël hoor. Ik die uit niet-Joodse ouders ben geboren. In de lage landen van de zee. Ik die vanavond in het koor van heilige stemmen mag mee jubelen en zingen. Want deze God is onze God. De eeuwige God. Mijn kleine handjes kunnen zoveel niet pakken. Mijn grote zonden benauwen soms het zicht weer op hem. Maar zijn ontzagwekkende genade is van eeuwigheid. Hij brengt tot gehoorzaamheid. Als een geduldig vader. Als een eeuwige God. God is ook onbegrijpelijk. Daar kun je natuurlijk de verkeerde kant mee op. Oh, dan gaan we er ook maar niet aan beginnen. Dan heeft het geen zin. Soms lijkt het er wel eens op dat theologen of predikanten het er bijna om doen. Dat mensen naar huis gaan en zeggen, ik snap er niks van. Maar dat is natuurlijk het doel niet. Dan hebben ze het niet goed gedaan. Maar het wonder van de gemeente van Christus is, als hun verkondigd is hoe groot God is. Het wonder van een christen is als die de Bijbel leest, dat hij zijn hoofd schudt en zegt, ik begrijp het niet. Maar dan niet van, ik heb totaal geen contact met God. Maar juist doordat hij zo dichtbij komt, zo anders blijkt te zijn, zo groot, zo machtig. En je zegt, het is onbegrijpelijk in de zin van verwondering. Ik dank u dat ik u niet in mijn vingers krijg. Dat u niet in mijn hoofd past. Dat u anders bent dan ik. Dat u altijd boven mij uitgaat, maar nooit om mij heen. Dat ik altijd bij u terecht kan. Ook als ik geen antwoord krijg. Ook als andere mensen me spuugzat zijn. En me weer zien aankomen. Dat ik altijd bij u mag aankloppen. Paulus gebruikt de onbegrijpelijkheid van God, de ondoorgrondelijkheid van God, als hij 3 hoofdstukken lang geschreven heeft hoe God zich verhoudt tot Israël. Onvoorstelbaar. Dat verbond is onverbrekelijk. En hij verwondert zich erover. Ook als Israël een poosje moet wachten en God met de heidenen verder gaat. Israël is door God niet vergeten. Het zal worden 1 kudde en 1 herder. Er zal straks op de nieuwe aarde 1 grote schare zijn. Die de Heere zullen grootmaken. O diepte van rijkdom. Zowel van wijsheid als van kennis. van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wij. En wat te denken van Jesaja 40, weet u het nog? Afgelopen oudejaarsavonddienst. Dan kun je aan het einde van een jaar terugkijken en denken, waar was God? Zou hij wel weten dat ik in de klem zat? En dat de Heere zegt, heb je het dan niet gezien, niet gehoord? Weet je het dan niet meer? Zou je het niet weer eens opnieuw moeten belijden? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Probeer mij niet te begrijpen. Maar leer mij volgen. Zonder vragen, met je vragen. En ik zal je leren. Dat je zeggen mag, ik weet, mijn verlosser leeft. Tweede, of derde inmiddels, is dat God onzichtbaar is. Omdat hij geestelijk is. Ik heb daarbij de tekst genoemd uit Exodus 32 vers 4. Hij nam ze van hen aan, Aaron, namelijk die spulletjes om dat kalf te maken. Hij bewerkte ze met graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Aangrijpende werkelijkheid, de levende God die zich aan zijn volk verbond. Die ze beladen met goud en alles uit dat slavenhuis heeft weggeleid. Ze zijn op weg naar het beloofde land. Ze krijgen de wet van God mee. Alleen ze hebben liever een stuk goud, want dat kunnen ze aanraken. Ze hebben liever iets zichtbaars. Het is dus een negatieve tekst om het positieve te benadrukken. Niemand van ons heeft ooit God gezien. Wees er dankbaar voor. God is een geest. Maar, zoals het volk moest leren, terwijl zij nog de vuurkolom en de wolkolom hadden, dat God groter is dan wij kunnen waarnemen. Zo moeten wij dat ook vandaag. Dat hij onzichtbaar is, betekent niet dat hij hier niet is. Sterker nog, omdat God een geest is, kan ik hem niet zien. Maar als God voorbij komt, als hij zijn hand op je legt, dan weet je het. Dit is God. Zo heb ik dat verschillende keren mogen ervaren, even persoonlijk dan. Hè. Als je vrouw in het kraambed ligt en dat kind op de buik wordt gelegd. Dat is van God. Dat is God. Of zoals je kunt staan bij een sterfbed en een kind van God door de engelen in het geloof ziet worden weggedragen. Dat is van God. Dat je misschien in je leven ineens ervoor met alles wat je in je leven al had gehoord aan Bijbel en geloof en preken ineens dat moment. Dit is hem. Dat kun je niet uitschilderen. Maar dat weet je diep van binnen. Dit is de God die we dienen. Later moet Hiskia, de koperen slang die ze steeds hebben meegenomen vanuit de woestijn, moet hij gaan vernietigen. Iets wat een prachtig middel is geweest om mensen tot leven te brengen, is door de mens als een stukje afgod gaan gebruiken. Dat koperen ding, weg ermee, zegt Hiskia. Het gaat om de levende God. Wat een voorrecht, hè? Dat Jezus toen hij op aarde kwam heeft laten zien wie God is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Heb je zo wel eens aan Jezus gedacht? Toen hij stond te huilen bij het graf van Lazarus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Toen Christus aan het kruis hing en bad, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is God. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En er kwam geen antwoord, dat is God. Om je weer met hem te verzoenen. De Vader heeft hem gegeven. En de Zoon heeft gezegd, zo lief had God jou. dat hij mij gaf. God is ook onveranderlijk. Ik heb de tekst genoemd uit Maleachi 3 vers 6. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Ik kan daar nu niet te veel over zeggen. Ik moet de tijd ook in de gaten houden. Maar het is wel opvallend, hè, dat iedere keer in die omgang die er is tussen Israël en hun God blijkt hoe vaak Israël het ook aandurft om hun God tot verantwoording te roepen. Waar was u toen? En waarom doet u niks? Als u nou eens wat meer deed, dan zouden wij betere volgelingen zijn, dat God zegt. Ik ben niet veranderd, jullie. Dat is mijn trouw. Vertrouw erop dat ik jullie breng naar de plaats die ik je wijzen zal. Daarom zijn jullie niet omgekomen. Wat een zegen als ik weet dat God, als hij met mij begint, niet loslaat de werken van zijn handen. Een van de mooiste hoofdstukken uit het Oude Testament, althans voor mij, is Hosea 11. Je proeft daar, hè, hoe Hosea op een menselijke manier iets van de heilige liefde, de verbondstrouw van de Heere naar zijn volk onder woorden brengt. Hosea moet tegen dat volk zeggen, weet je dan niet meer hoe God als een vader voor zijn zoon voor jullie gezorgd heeft. Hij heeft Efraïm leren lopen. Hij heeft jullie als een kind op de arm genomen. Hij heeft jullie bevrijd en verlost uit de slavernij. Eigenlijk zou ik jullie moeten verlaten en dan staat er. Maar hoe zou ik je kunnen prijsgeven, Efraïm? En je kunnen uitleveren, Israël? Hoe zou ik met jullie om kunnen gaan zoals ik dat heb gedaan met Adama en Zeboïm? Steden die te linken zijn aan Sodom en Gomorra, dan weet u wel hoe laat het is. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Wonderlijk. Ik ben God en geen mens, staat er dan, hè. Als God belooft dat hij trouw is, dan is hij het ook. Dat is een bemoediging voor je nageslacht, voor je eigen leven, dat zo vaak onder de maat is. Houd hem aan zijn naam, aan zijn trouw. Niet om goedkoop te kunnen zondigen, maar om steeds weer te ontdekken. Het is waar wat Jacob zei. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. En dat doet hij. God is ook oneindig. Laat ik me beperken tot Psalm 139. Nou ja, inhoudelijk is dat geen beperking. Wat gaat daar een wereld, een werkelijkheid open van wat het betekent dat wij geloven dat God oneindig is. Dat wil zeggen dat hij alomtegenwoordig is. Overal is hij. Je kent niet die woorden uit die 139ste psalm. Nam ik vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. En wat er verder volgt. David weet het. U hebt mij niet voor niets gemaakt. In de schoot van mijn moeder. Ik weet hoe kostbaar uw gedachten waren toen u mij maakte. Het blijkt uit mijn leven. En dan niet van, ik kom ook nooit van u af. Maar, o Heere, zelfs als ik in staat ben om de verkeerde kant op te gaan, dan bent u daar. Als ik eenzaam ben en alleen en verlaten, u bent erbij. Hé, daarmee zijn niet alle vragen opgelost. God meet ons. Ja. Triomfantelijk op de gespen en de gordels van de SS. Ondertussen het Gods volk vernietigen. Waar was God daar? Maar hij is niet klaar met zijn volk. Hij gaat door. Ze zijn weer gekomen. Een wonder wat, als het zou gebeuren, onze ogen niet zouden geloven. Nou, ons hart doet het wel. Zoals God belooft Israël te herstellen. Zo ligt daar ook voor ons een belofte. Dat hij met christenen niet anders handelt. Dat hij dan niet een ander God is. Tegendeel. God is ook almachtig. Lees dat in Genesis 17 en dat is misschien wel vernieuwend voor u, dat hoop ik dan maar. Daarom heb ik dit gekozen, want de almacht van God kun je op zoveel bladzijden in de Bijbel vinden. Maar dat uitgerekend tegen Abraham, even een detail, 99 jaar oud is die, dan tegen Abraham zegt God als hij verschijnt, ik ben God de Almachtige. En dan begint hij niet over, kijk eens naar de sterren, naar de korrels van het zand, dat verbinden wij dan aan almacht zo groot als God is. Maar dan zegt hij, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik kan heel veel niet verklaren. Als God dan almachtig is, waarom gebeuren er dan zoveel dingen? Maar is dit niet net zo onbegrijpelijk? Dat God zijn almacht belooft als hij mensen oproept om voor zijn aangezicht te wandelen. Wat een zegen, wat een bevrijding is dat. Dat de Heere voorop gaat. Dat mijn oprechtheid verbonden is met de macht die hij gebruikte om Jezus uit de doden op te wekken. Die macht gebruikt hij ook om heilig voor hem te leven. Daar mag ik beroep op doen. Daar mag ik uit putten. En tot slot, als ik Paulus op de Areopagus bij mensen zie staan die ja wel iets met God hebben, wel weten dat er ook nog zo'n God is die door christenen en joden wordt beleden, maar er geen raad mee weten en dan in die tempels daar ook nog een soort altaar hebben staan, de onbekende God, daar gaat Paulus met eerbied gesproken los. Daar kan die niet zwijgen. Net als Guido de Bray. Was dit nou de onbekende God? Moet het maar eens nalezen. Rustig thuis. Ook een les voor hoe wij mogen getuigen in deze tijd. Daar toont Paulus zoveel verschillende eigenschappen van God. En maakt hij het heel persoonlijk. We letten ook op de eigenschappen van de Heere die hij uitdeelt. Dat hij volkomen wijs, rechtvaardig en goed is. De wijsheid van God, die kun je opmerken als je ziet hoe in al die natuurwetten de schepping functioneert. Nogmaals, Psalm 147, als je let op de wijsheid van God, kijk hoe hij omging met Israël. Let op hoe de oversten van de wereld het nakijken hadden, anders hadden ze de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd, zegt Paulus. Door de dwaasheid van de prediking en door dat rare middel van de kruisiging overwint God in Christus het kwaad. Maar die wijsheid wil hij ook uitdelen. Zodat wij die ontvangen, weet u nog, Jacobus 1 vers 5. Als het mij ontbreekt en tekort schiet, kijk omhoog. Heren, u belooft het toch. Ik mag het toch van u verlangen. Deel het dan uit. Om de juiste keuzes te maken. De juiste toon te kiezen in de mail die ik moet schrijven. Noem maar op. God is ook rechtvaardig. Waar blijkt dat uit? Uit zijn verbondstrouw. Opnieuw hoe hij omgaat met Israël, maar ook met alle zondaren. Hij houdt zich aan zijn eis. Hij houdt zich aan zijn wet. En voor mensen die daar niet aan kunnen voldoen, zendt hij Jezus Christus. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid, dat zijn twee verschillende woorden voor die rechtvaardigheid van God. Geset en Emet. Zijn geworden door Jezus Christus en het is genade op genade gestapeld, opdat een ieder die in hem gelooft en ziet, zo heeft God zijn heerlijkheid betoond. Die mag rechtvaardig leven. Ja, dan krijgt iets van die rechtvaardigheid van God gestalte in het leven van zijn kinderen. Zoals God het onrecht bestrijdt, mag ik het onrecht bestrijden. Het is trouwens een hele bijzondere tekst. Ik wist niet dat die in de Bijbel stond, maar Hebreeën 6 vers 10. Daar wordt als bemoediging gesteld aan degene die geloven. Terwijl eerst die schrijver in hoofdstuk 6 heel nadrukkelijk heeft gewaarschuwd. Mensen Die al hebben ze de mooiste dingen meegemaakt, niet oprecht geloven, die kunnen van dat geloof afvallen, want dat is geen geloof. Maar dan zegt hij, dit schrijf ik niet over jullie. Want ik weet dat jullie geloof oprecht is. God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen hebt gediend en nog steeds dient. Dat is ook de rechtvaardigheid voor God. Dat hij nauwkeurig in je leven heeft gezien wat je motivatie was. Tot slot is God goed. Ja, zegt iemand. Dat is geen nieuws. Toch moet dat elke dag nieuw zijn. Hij is de goede God. Zoals hij de schepping goed maakte, kan ik hem niet verwijten dat wij mensen er een puinhoop van maken. Het is zijn goedheid, zijn geset, zijn trouw, dat hij de wereld niet naar de verdoemenis liet gaan zonder in te grijpen. Dat had u misschien gedaan. Zo op je hart getrapt. Zulke dwaze, eigenwijze, lege mensen. Nee. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal komen. Ik zal verlossen. Ik deel uit. En als God die goedheid uitdeelt, hou je het dan alleen voor jezelf? Nee toch. God vraagt om uit die goedheid te putten. Met royale hand door te geven. Zo zie je, hè? Die drie dingen. De rechtvaardigheid van God, de goedheid van God, de wijsheid van God. Hij deelt het uit, zodat we het ook weer door mogen geven. Begrijp je dan dat tot slot de lofzang klinkt? Zo lees ik het echt. Want je zou kunnen zeggen, ik heb de liefde nog gemist. Ik heb Gods heiligheid gemist. Nou, ik kan nog wel een paar eigenschappen van God noemen. Maar als volkomen wijs, rechtvaardig en goed heeft geklonken, dan heeft Guido de Bre, denk ik, gedacht. Kortom, een zeer overvloedige fontein van alle goed. God is dus niet alleen een bron waarin ik moet graven en graven. Een goudmijn waarin ik heel erg mijn best moet doen om iets te ontdekken. Het is een fontein, jongens en meisjes, een fontein. De een is hoger dan de ander, maar als je een goede hebt, dat spuit omhoog. En het houdt maar niet op. Prachtig, krachtig beeld. Wat ook in Zacharia al door God gebruikt wordt. Als zijn volk vastloopt in de ongerechtigheden. Ik zal een overvloedige fontein zijn. Die God is onze God. Alles komt samen in zijn goedheid. Ja. Daarom een lofzang. De dingen die ik niet kan verklaren, het kwaad in de wereld. Ja, ik kan wel heel veel wijze dingen gaan noemen, maar in mijn persoonlijk leven, in het leven van anderen waar ik mee vastloop. Al die dingen die ik vragenderwijs hier te bedden kan brengen en zeggen van, maar hoe zat het dan? Ik zei het al met Auschwitz. Als God dan liefde is, waarom? Als hij het kwaad dan niet wil, waarom? Ik dacht, misschien moet ik maar eindigen met een Bijbels voorbeeld. Kun je dit nou altijd belijden? Laat ik dit zeggen, het gaat zoals bij Job. Door de strijd en de worsteling heen, waarin hij dingen tegen God heeft geroepen, waarvan de huiver over mijn lichaam slaat. Ik durf je dat, Job? En Job is door God ook een aantal keren teruggefloten, mag ik het even zo zeggen. Hij zegt, Job, waar was jij? Waar was jij, Job? Toen ik de hemel schiep en de aarde. En tegelijkertijd krijgt Job alle vragen die hij heeft, krijgt hij ruimte om dat bij God te brengen. En wat is dan ergens midden in dat boek, in hoofdstuk 19, toch Jobs conclusie? Hij wist heel veel niet, hè. Maar dit wist hij wel. Wat dan? Ik weet, mijn verlosser leeft. Toch een lofzang op wie God is. En dan staat er in het Hebreeuws voor het woordje verlosser, Goël. Wat was een Goël in die tijd? Dat was een familielid die je kon benaderen als je zelf een schuld open had staan. En die je niet kon betalen. dan had je een familielid nodig die voor jou de schuld betaalde, die je schuld loste. Als wij spreken over God als verlosser van zijn volk, dan is hij familie van ons geworden. Jezus nam niet het bloed en zaad van engelen aan, maar van mensen. En hij werd uit het Joodse volk geboren. En is als Messias gekruisigd. En voor de kerk van vandaag, van alle tijden, is hij het bewijs. God heeft verantwoordelijkheid genomen waar wij het lieten liggen. Het woord is vlees geworden. Zou ik dan niet al een begin kunnen maken door de tranen heen? Nee, ik kan het niet altijd uitleggen. Maar ik kan er wel over zingen. Zoals een van mijn leermeesters dat vaak zei. Nadat hij geprobeerd had uit te leggen tijdens de colleges hoe dat nou precies zat met God. Dat hij zei, ik ben zo blij dat ik niet alleen college hoef te geven, maar dat ik ook kan preken. Want als je preekt, dan preek je de Heere. Dan verkondig je hem. Dan hoef je hem niet uit te leggen, God is zijn eigen advocaat wel. En nog mooier is het, zei hij, als je mag zingen. En dat gaan we met elkaar ook doen. Psalm 36 vers 2. Als antwoord op de verkondiging, ik ga nog amen zeggen hoor. Maar dat zeg ik dan als ik deze woorden heb geciteerd. Psalm 36 vers 2. En dan die overvloedige fontein van God geeft de dichter van Psalm 36 woorden. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos. Gij behoedt en zegent mens en beest. En doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Amen.